Lieve broeders en zusters, vrienden. Er was een persoon in de Bijbel die mij van de week niet helemaal los kon laten. En natuurlijk, het voornaamste is dat de Heer Jezus mij vanuit het woord van de Heere God nooit los kan laten. En dat ook nooit zal doen. Maar ik heb van de week ook veel nagedacht over Pilatus. Pilatus, dat is nou niet echt een preek voor de zomer. Maar wat Pilatus doet, is, mag ik het zo zeggen, misschien wel kenmerkend voor heel veel christenen. En dat is misschien weer niet zo fijn. Want Pilatus heeft bij ons een wat negatieve klank, omdat hij ervoor gezorgd heeft dat hij de onschuldige overgaf in de handen van de Joden om gekruisigd te worden. Maar, en dat trof mij heel diep, als Pilatus tegenover Jezus Christus staat, dan zegt Pilatus tegen hem: u bent dus toch een koning. En dan zegt Jezus: u zegt dat ik koning ben. En hiervoor ben ik geboren. En hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En dan zie ik dat mij zo voor mij, dat Pilatus daar tegenover de Heer Jezus staat. En dat dan, dat het antwoord van de Heer Jezus bij Pilatus terechtkomt. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En dan loopt Pilatus weg. En dan draait hij zich als het ware om. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus: wat is waarheid? En vervolgens gaat hij dan naar buiten. En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, die meute die daar staat om de Heer Jezus Christus te veroordelen. En dan zegt hij tegen hem de waarheid. Want weet u wat hij tegen hen zegt? Ik vind geen schuld in hem. En vandaag de dag hebben we heel veel broeders en zusters die de waarheid wel kennen. En die het ook wel belijden met hun mond. Maar vervolgens handelt Pilatus niet naar de waarheid. Want hij laat de onschuldige niet vrij. Maar hij stelt een ander er tegenover en die kiezen zij. En dan geeft hij Jezus Christus, van wie hij weet dat hij onschuldig is, over om gekruisigd te worden. En hoe is dat in uw leven? In jouw leven? In mijn leven? Wij kennen de waarheid. Wij kunnen de waarheid onderzoeken vanuit het woord van God. En wij kunnen de waarheid bespreken met elkaar. Maar is deze waarheid ook uw leven? Handelt u naar deze waarheid? Handelen wij naar deze waarheid? Wij zingen het, dat Jezus Christus het leven is, dat Hij de waarheid is. Maar is het heel vaak niet zo dat als Hij dingen van ons vraagt, op wat voor gebied dan ook, dat wij altijd wel een excuus hebben om de waarheid wel te erkennen, maar hem niet uit te leven? Misschien bent u wel waarheden tegengekomen in het woord van de Heere God. Maar misschien passen die helemaal niet bij u. Denkt u, geef die maar aan de buurvrouw. Maar het woord van de Heere God is van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaringen 22 vers 21 voor u geschreven. En ik hoop ook dat u vanavond niet mij gelooft. Als u gekomen bent om mij te geloven, omdat ik een mooi verhaal kan vertellen, of wat dan ook, dan houdt het op. Gewoon weg, omdat ik het niet kan. Ja, ik kan het misschien wel, maar het heeft geen zin. Maar vanavond is aan u de vraag of u wat u vanavond hoort, of u dat ook wilt uitleven. Want weet u, uw buren en uw familie en uw vrienden die de Heer Jezus niet kennen, liggen onder het oordeel van God. En ik moet u heel eerlijk zeggen, dat beroert mij best wel.
Dus ik hoop ook
dat als we vanavond het woord openen en als de waarheid tot ons komt, dat u tegen uw hemelse Vader zegt, tegen de Heer Jezus Christus: ik wil het woord van de waarheid horen, belijden en eruit leven. Ik hoop het echt. En ik bid het u van allemaal van harte toe. Want God wil u gebruiken om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn eeuwig wonderbaar licht. Dat had ik gewoon op mijn hart. En nu gaan we naar Handelingen 20. Handelingen 20 vanaf vers 17, dat is de afscheidsrede van Paulus. U zou kunnen zeggen dat dat het testament is van Paulus. Handelingen 20 vanaf vers 17. En dan lezen wij het woord van de Heere God in Handelingen 20 vanaf vers 17. Maar hij, Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder de verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de geest, naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mijn boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan, voordat we dit gaan overdenken, samen nog zingen Johannes de Heer 834. En dan zingen we 1, 4 en 5. 1, 4 en 5. van Johannes de Heer 834 hoort de stem van s Heere wachters. We hebben samen gelezen Handelingen 20. Handelingen 20 vanaf vers 17 zijn de afscheidswoorden van onze geliefde broeder Paulus. De afscheidswoorden die hij richt aan de oudste van de gemeente van Efeze. Hij is daar op het strand van Mileten aangekomen vanuit Troas. Hij is op doorreis naar Jeruzalem en hij stuurt op het strand van Mileten een bode naar Efeze om de broeders, de oudsten daar naar Mileten te laten komen. En u moet weten dat de reis tussen Mileten en Efeze zo'n beetje 50 kilometer is. Dus een dag reizen en een dag weer terug naar Paulus. Dus Paulus heeft daar 2 dagen in ieder geval gezeten om op de broeders te wachten. En dan komen die broeders daar aan op het strand van Mileten. En wat een geweldige ontmoeting moet dat zijn geweest voor die mannenbroeders. Een ontmoeting die veel bij hen allen heeft achtergelaten. Handelingen 20 vanaf vers 17. De boodschap die Paulus hier uitspreekt is de derde boodschap die Paulus in het boek Handelingen uitspreekt. Eerst heeft hij gesproken tegen de Joden. In Handelingen 13 kunt u dat lezen. Daarin heeft hij tegen de Joden verteld over de Heer Jezus Christus. Dat hij het zaad van David is. Dat hij de beloofde Messias is. En heeft hij de Joden de Heer Jezus Christus aangeboden. Later, in Handelingen 17, doet hij datzelfde, maar dan bij de Grieken, bij de heidenen. Op de Areopagus in Athene. Waar hij gaat vertellen over dat altaar wat hij is tegengekomen voor de onbekende God. En toen heeft hij daar aan de Grieken in Athene de Heer Jezus Christus verkondigd. Een mooie gelegenheid. En nu Op het strand van Milete heeft hij het niet tegen de Joden. Is hij niet de Heer Jezus Christus aan het verkondigen tegen de heidenen. Maar spreekt hij tegen zijn broeders. Tegen degene die een even dierbaar geloof hebben in de Heer Jezus Christus. En het is een stuk waaruit wij heel veel kunnen halen. Het is een pastoraal stuk, maar ook een stuk met flinke waarschuwingen. En als we een beetje inzoomen op dat stuk wat we gelezen hebben, dan zou je het kunnen onderverdelen in 4 stukken. Het eerste gaat dan van vers 18 tot en met 21 over de dienst van Paulus in het verleden. En dan vers 22 tot en met 24, datgene, het lijden, wat Paulus in de toekomst tegemoet zal gaan. En vanaf vers 25 tot en met 28 spreekt Paulus rechtstreeks tot de oudsten en legt hij hun uit wat de taak van de oudsten is. En vanaf vers 29 tot en met 35 leert hij dat wat de gemeente gaat overkomen. Na zijn vertrek. En dan vers 36 en 37 en 38, daar haal ik me dan altijd maar weer aan op, dat zelfs mannen mogen huilen. Dat vind ik heerlijk. Daar ben ik zo blij om, dat erin staat. Want die leugen dat mannen niet mogen huilen en dat mannen stoer moeten zijn en noem maar op, nou, die ligt bij mij al heel diep in het meer. Ik ben zo blij dat God, mannenbroeders, dat God ons de tranen heeft gegeven om onze emotie te tonen. En ze huilden luid. Dat is toch geweldig? Dat is een opluchting. Misschien zitten hier wel mannenbroeders die nog een beetje denken dat ze niet huilen mogen. Nou, laat u gaan. Het mag. De Bijbel staat er vol van. En trouwens, de Heer Jezus weende ook. De Heer Jezus weende ook. Die werd ook op sommige momenten werd hij innig bewogen. En ik heb van Spurgeon gelezen dat hij zei, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat als we gaan nadenken over datgene wat er nu eigenlijk en wat er altijd is gebeurd, dat de mensen onder het oordeel van God liggen en dat we mensen mogen waarschuwen, dat mogen we toch met een bewogenheid doen. Waarin we mensen echt tonen dat de Heer Jezus Christus gekomen is. En dat we hem mogen aanbieden aan mensen. Dat laat ons toch niet koud. Tenminste, mij niet. Dat zet me in beweging. Dat zet me in vuur en vlam. Dat doe ik zelf niet. Dat doet God in de hemel. En daarom, 36 tot en met het eind, dat is een beetje mijn tekst. Heerlijk. Maar als we dan gaan kijken naar de eerste paar versen, vers 18 tot en met 21, dan is dat niet iets wat we zomaar even luchtig kunnen gaan lezen. We halen er bepaalde dingen uit. Omwille van de tijd kan ik niet het hele hoofdstuk gaan behandelen. Maar wel een paar dingen eruit. U moet weten, broeders, zusters, dat wij hier in het Westen het over het algemeen behoorlijk gemakkelijk hebben. Als we bijvoorbeeld in het leven van Paulus kijken, dan zom Paulus wel eens een paar van die dingen op die hij heeft meegemaakt om het geloof wat hij heeft in de Heer Jezus Christus. Steniging, gegezeld, hij heeft schipbreuk geleden, hij is geslagen, bespuugd, heeft van alles meegemaakt. Maar klaarblijkelijk had Paulus iets in zijn leven gevonden wat dat alles oversteeg. Wat voor hem groter was. Nou, en dat kunnen we met elkaar ook delen vanavond. Dat is namelijk de Heere Jezus Christus. En die bediening van Paulus, datgene wat hij heeft mogen doen in zijn leven, namelijk de Heere Jezus Christus verkondigen, in alle facetten van zijn leven, dat heeft hem wel eens aardse schade berokkend. Dat hebben we net met elkaar gedeeld. Maar wat staat er dan, en dat valt dan zo op in vers 20, daar zegt Paulus, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen. En dat is wel gelijk een les voor ons vandaag de dag. Dat wij geen water bij de wijn gaan doen. Dat wij niet mensen naar de oren gaan praten. Dat staat wel in de Bijbel. Dat in het laatste der dagen er voorgangers zullen komen die de mensen naar de mond proberen te praten. Om toch maar een goed gevoel bij iedereen op te wekken. Dat heeft Paulus niet gedaan. Hij leerde datgene wat de Heer hem op zijn hart gaf. Alles wat nuttig is. En hij heeft daarvan niets achtergehouden. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in mijn leven? Zijn wij ook zo bezig met de waarheid van de Heere God dat wij niets achterhouden? Dat wij datgene wat wij in de Bijbel leren, dat wij uit de Bijbel leren, dat wij dat als waarheid aannemen en dat wij daaruit gaan leven. En dat kan botsen tegen de traditie, dat kan botsen tegen de religie, dat kan botsen tegen uw familie, dat kan botsen tegen uzelf. Maar het gaat niet om religie, het gaat niet om traditie, het gaat niet om familie, het gaat niet om uzelf, maar het gaat om Christus. Als we gaan kijken wat God in Christus ons allemaal heeft gegeven. En de apostelen die doen het continu. Continu herhalen ze datgene wat wij in Christus hebben gekregen. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan mag u leven uit genade. Daar komen we zo meteen op. Maar dat betekent dat niets en niemand u uit de hand van God kan halen. Dat u voor hem totaal geheiligd en gerechtvaardigd bent. Dat zijn zomaar enkele dingen die God voor u heeft gedaan. En wat God aan u vraagt, is of u op zijn zoon wil lijken. In alles wat u doet. In alles wat u meemaakt. Dat u lijkt op de zoon, Jezus Christus. En waarom? Om u onder de wet te duwen? Om u tot slaaf te maken? Nee. Nee, zeer zeker niet. Want hij heeft u juist vrijgekocht. Maar lieve broeders en zusters, hij wil door u heen werken. Hij heeft u, die de waarheid in Jezus Christus hebt gevonden, hij heeft u uitverkoren om een vat te zijn tot zijn eer. Dat mag overstromen van de liefde van de Heer Jezus Christus. En wat ik vanavond zo graag met u wil delen, is dat u in uw leven gaat kijken wat er nog belemmeringen zijn. Waardoor u niet overstroomt van de liefde van God. Waardoor u niet overstroomt van de liefde van Jezus Christus. En daarvoor is nodig dat wij hem, Jezus Christus, leren kennen zoals hij is. En dat is het enige wat nodig is. Het enige is dat u Jezus Christus leert kennen zoals hij is. Ja, zegt u misschien, ik moet mezelf ook nog leren kennen. Ik moet nog zondekennis opdoen en zo en zo. Nou, ik kan u snel helpen. Voor God bent u zonder Christus helemaal niets. Maar voor God bent u zonder Christus helemaal niets. En als u denkt dat u nog meer zondekennis moet opdoen, zodat dan uiteindelijk een keer de genade bij u kan komen, dan wil ik u vragen, geef het maar op. Want u zult erachter komen dat u zo zondig bent, dat als u daarmee doorgaat, u uw hele leven nodig hebt om te kijken hoe zondig u bent. Maar de Bijbel zegt, mensen zonder Christus leven in de dood. Leven onder het oordeel. Maar ik hoef u vanavond, God zij daarvoor gedankt, niet te leren om naar uzelf te kijken. Ik mag u vanavond de Heer Jezus Christus verkondigen. En God wil u gebruiken om als u hier weggaat, de Heer Jezus Christus te verkondigen door uw leven. Wat het ook kost. Mag dat? Mag God u zo gebruiken dat u niets van wat nuttig is achterlaat, dat u eerlijk bent naar de mensen om u heen. Dat u, als het erop aankomt, dat u gewoon eerlijk tegen mensen zegt: ja, je kunt geloven wat je geloven wilt, maar Jezus Christus is de enige weg. Jezus Christus is de enige weg die God heeft gegeven om weer bij hem te komen. Kijk, ja, wij hebben het hier makkelijk over het algemeen. We worden wel eens uitgelachen. Maar weet u, ik heb hier ook de gebedsbrief van Open Doors. Dan wordt er gebed gevraagd voor één zuster die tot geloof is gekomen en die het niet zo prettig heeft. Als we Paulus leren en als we gaan kijken wat Paulus in zijn leven mee heeft gemaakt voor de Heer Jezus Christus, dan is aan u vanavond de vraag: bent u bereid om werkelijk uw leven te geven? Onze geliefde broeder Brunt die heeft enkele weken geleden een preek gehouden over de hoop. Weet u dat nog? Over de hoop. Die zo vast staat als een huis. Die zo vast is als een rots. Dat is datgene wat God u heeft gegeven. En nou vraagt hij van u: geef mij uw leven. Want als de Heer Jezus zegt: de velden zijn wit om te oogsten, alleen de arbeiders zijn zo weinigen. Dan bedoelt hij dat er een oogst is binnen te halen. Niet voor onszelf, niet voor onze kerken of wat dan ook. Nee, voor Jezus Christus. En we kunnen hier van Paulus leren. En we kunnen de vraag naar onszelf stellen: zijn wij werkelijk bereid om de Heer Jezus Christus te dienen in ons leven? Ook als dat klappen oplevert. Ook als we over de tong gaan. Is Hij ons dan nog lief? Is Hij ons dan nog dierbaar? Kijk, Paulus staat ook in vers 20. Paulus verkondigde het woord openbaar en in de huizen. Dat houdt in dat hij zijn mond gewoon niet kon houden over de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus in zijn leven zoveel heeft teweeggebracht. Dat de Heer Jezus in zijn leven een fontein van woorden is. Dat hij over hem niet kon zwijgen. Dat de Heer Jezus in zijn leven een fontein van leven is. Mensen zagen het aan hem. Mensen hoorden het van hem. Hij was bereid om over de Heer Jezus Christus te vertellen. Waarom? Ook vanuit een bewogenheid. Omdat hij wist dat de Heer hem daarvoor geroepen had. En omdat hij zijn bediening in blijdschap wou afronden. Telkens weer opnieuw. Hij werd bespot, Paulus. Werd gegezeld. En in de gevangenis gegooid. En wat hoor ik? Zingt die psalmen. Zingt die lofzangen tot Gods eer. Paulus hield zijn mond niet over de Heer Jezus Christus. En ik hoop zo dat God door zijn geest en door zijn woord ons vanavond zo in beroering zet. Dat wij niets liever willen en niets anders gaan doen dan de Heer Jezus verkondigen in ons leven. En alles wat niet met Jezus Christus te maken heeft, stoppen in ons leven. Zeg vaarwel aan zonde en wereld. Jezus komt eraan. Onze Heere. De genadetijd van de Heere God loopt ten eind. Dat houdt in dat wij ons spoeden. Dat houdt in dat wij nu alle verschillen eens overboord gooien en gaan leven vanuit de eenheid waar de Heer Jezus zelf voor bidt. Vader, laat ze één zijn zoals ik in u en u in mij. Laat ze zo één zijn. Oh, ik hoop zo dat God door zijn Heilige Geest vanavond beroering geeft in uw hart. En dat u niets anders kunt dan over uw heiland verkondigen. Uw heiland vertellen. Uw heiland uitleven. Het gaat gepaard in vers 19 met veel tranen, hoor. Het leven, het verkondigen van de Heer Jezus Christus. We maken heel veel, en God zij daarvoor gedankt, we maken heel veel mooie dingen mee. Maar als we Paulus' leven gaan inzoomen, en ook dat van onze heiland, de Heer Jezus Christus, dan heeft hij zoveel tranen laten vallen. En we zullen het meemaken. Dat we zo'n harde aarde tegenkomen. Waar we het woord van de Heere God wel kunnen zaaien, maar waar we zien dat het gelijk weer weg is. Want dan zie ik mijn heiland op de Olijfberg staan en over Jeruzalem uitspreken. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Maar ik wil u vanavond bemoedigen om, ondanks dat er misschien heel veel mensen de Heer Jezus niet willen, om ze toch bekend te maken met het heil dat u heeft gevonden in Jezus Christus, uw Heer. Of mensen het nu willen horen of niet, Paulus zegt tegen Timotheus, of het nu gelegen komt of ongelegen, verkondig Jezus Christus in de wetenschap dat de genadetijd eindig is. En hoe doen we dat nou? Nou, Paulus zegt er in vers 19 nog wat bij. Niet alleen met heel veel tranen, maar ook in alle nederigheid. Want weet u waar wij mensen zo vaak in vallen? Is dat wij zo graag de discussie aangaan om ons eigen gelijk te halen. Om dat denken wat er in ons huist, om die gedachtepatronen, om die aan anderen op te leggen, zodat zij gaan denken zoals wij denken. Zodat ze binnen onze maatstaven gaan handelen en wandelen. Maar daarvoor heeft de Heer u niet geroepen hoor. Als u daarmee bezig bent, wil ik u vragen van, nou stop er maar mee, want het is gewoon loosje energie. U kunt uw energie beter ergens anders insteken. Het verkondigen van uw heiland. Het verkondigen van hem die u zalig heeft gemaakt. Want wat staat er? Wij mogen de Heere dienen. Paulus heeft dat gedaan, vers 19. De Heere gedient in alle nederigheid. En wat betekent dat voor ons? Ik stel het me eigenlijk telkens weer, steeds weer zo voor, dat wij telkens duiken onder het woord. Dat we niet in discussie gaan met mensen, maar dat we gewoon vragen van, oké, u zegt zus, ik denk er zo over, maar hoe ziet u dan dit woord van de Heere God? Oké, u denkt daarover, over genade of wet. U denkt er zo over, maar hoe ziet u dit dan? Steeds nederig zijn aan het woord van de Heere God. Nederig zijn, dienstbaar zijn aan elkaar. Dat we, mag ik het zo zeggen, niet iets door de strot willen duwen. Maar dat we Jezus Christus in hoe Hij is, hoe Hij zichzelf heeft bekendgemaakt in deze wereld, dat wij zo de ander tegemoet gaan treden. En dat wij hem in alle nederigheid dienen. En dat wij hem, de ander, in alle nederigheid voorhouden. Weet u wat dat betekent? Dat u u niet boven de ander zet, maar dat u, en dat zien we in de brieven van Paulus continu, dat Paulus zich naast de ander zet. Voorbeeld? In Efeze, dat vind ik ook een geweldig mooi voorbeeld. In Efeze staat, in Efeze 2, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dat is de Satan, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder, en dan komt het, dat vind ik zo geweldig. Dat is de nederigheid die de Heere van ons vraagt. Want er staat er, onder wie ook wij allen voorheen gewandeld hebben. Onder wie ook wij allen voorheen gewandeld hebben. Paulus plaatst zich zo naast de ongelovig. Met één uitzondering. En dan gaat hij naar vers 4 toe. Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is, heeft mij uitverkoren. En dat doet hij continu. Hij plaatst zichzelf volkomen naast de ander. En dan verhoogt hij God in zijn leven. Maar God heeft mij uitverkoren. Maar God die rijk is aan liefde en barmhartigheid heeft mij uitverkoren. Galaten 4. Mensen onder de wet. En hij zegt dan, maar God heeft in de volheid van de tijd zijn zoon gezonden onder de wet, geboren uit de maagd. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, zodat God, hij wijst in zijn leven continu naar de Heere God. En zo, ik hoop ook zo dat we dat vanavond leren. Dat het niet gaat om ons, dat het niet gaat om ons gelijk of om onze gedachtenpatronen, maar dat het gaat om wat God in onze levens heeft gedaan. Dat is de overtuiging. Dat is de kracht van het woord. Dat is de kracht van de Heilige Geest. God, in al zijn liefde, in al zijn warmhartigheid, in al zijn goedheid is naar ons toegekomen. En heeft ons vrijgekocht. Daar word ik zo blij van. Dat raakt mij zo diep. En ik kan u vertellen. Ik ben ook zo blij dat ik niets voor God hoef mee te nemen. Want dat dat alleen maar zijn genade is. Die naar mij toegekomen is. En die ik in geloof heb mogen aanvaarden. Daar ben ik zo blij om. Broeder Maarten IJsinga zei in een van zijn preken, als ik ook maar 1% moest meenemen van mijn eigen gerechtigheid, dan zal die 1% er nog voor zorgen dat ik voor eeuwig verloren zou gaan. Zo is het. Dus in alle nederigheid mogen wij de ander tegemoet treden, mogen wij de ander vertellen over de Heer Jezus Christus, wat God in onze levens gedaan heeft. En dat is voor de, mag ik het zo zeggen? Nou, vakantiegasten, u boft even. Maar dat is voor een veluwnaar niet erg gemakkelijk. Voor heel veel mensen trouwens niet. Maar wij praten heel vaak over de kerk. Wij praten heel vaak over dominees, over voorgangers en over, nou noem maar op. Maar wat minder over de Heer Jezus. En juist dat is de kracht waardoor God wil werken. Dus vanavond vraagt God of u het roer misschien helemaal om wil gooien. En of u al dat eindeloze en eindeloze gepraat over wat dan ook, dat u dat dan maar eens een keer stopt. En dat u gaat praten over de Zoon. In de wetenschap dat God u wil gebruiken om dat machtige evangelie de wereld in te dragen. Met elkaar. Als ik in Handelingen 2 lees hoe de eerste christengemeente met elkaar omging en dat God dagelijks tot de gemeente toebracht die zalig werden. Nou, ze waren niet bezig met zichzelf. Ze waren niet bezig om allerlei dogma's omhoog te houden. Maar ze dienden Christus in alle nederigheid. Ze maakten hem bekend. Ze deelden met elkaar wat God in hun levens had gedaan. Als ik dat doe, dan sta ik hier morgen vroeg nog. Zoveel. Elke dag weer opnieuw. Wat dacht u van deze mooie bloemen? Heb u er al van genoten? Dat is toch mooi, geweldig? Heeft God teweeg gebracht? In al zijn goedheid? Dat heeft hij voor u klaargemaakt om er nu op dit moment van te genieten. Van degene die naast u zit. Uw broeder, uw zuster. God heeft u aan elkaar gegeven om van elkaar te genieten. Om elkaar in alle nederigheid te dienen, waardoor Christus in zijn volle glorie openbaar komt in uw leven. Waardoor andere mensen gaan zeggen tegen elkaar, nou wat hij of zij heeft, dat wil ik ook. Dat is zo mooi. Ik heb het meegemaakt, broeders en zusters. Ik wil u alleen maar bemoedigen daarin. God wil u gebruiken. En wat, we staan even een paar punten over. En wat heeft Paulus nou verkondigd? Nou, dat kunnen we onderscheiden in eigenlijk 3 dingen. Hij zegt in vers 24, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En wat is die bediening? Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat is 1. Hij getuigt van het evangelie van Gods genade. Het tweede is, in vers 25. En zie, ik weet dat u alle bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb. En dan, dat is het tweede punt. Dus eerst het evangelie van Gods genade. Tweede is het koninkrijk van God. En het derde, in vers 27, het raadsbesluit van God. Hij zegt, heel het raadsbesluit heb ik verkondigd. Dus eerst het evangelie van Gods genade, dan het koninkrijk van God en het hele raadsbesluit van God. Dat alles Dat alles heeft Paulus in zijn bediening telkens weer naar buiten gebracht. Heeft hij telkens weer verkondigd. Het evangelie van genade. Ik zou u haast wel een vraag willen stellen. Wordt u wel eens aangeklaagd op grond van het woord? Nou, wie? Sorry, mag ik... Wie wordt wel eens aangeklaagd op grond van het woord? Weet u, hè? Weet u, en dat is zo diep. Dat is zo geweldig mooi. Dat God u nooit aanklaagt. Nooit. Begrijpen? Nee. Geloven? Ja. God klaagt u nooit aan. En dat is het evangelie van genade. Degene die u aanklaagt is Satan. Altijd. Degene die u aanklaagt is uw eigen vlees. God klaagt u nooit, nooit, maar dan ook helemaal nooit aan. En ik heb het hier vaker genoemd. Sommigen noemen dan de tekst van ja, de Heilige Geest overtuigt ons aan onze zonde. Maar is niet waar. Wat staat dat voor en wat staat dat achter? En wanneer hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16, u kunt het zo nalezen. En dan staat er van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Maar u gelooft toch in hem? U gelooft in hem. En dan is het genade van het, of het evangelie van genade is dat hij u nooit meer aanklaagt, maar dat hij u totaal gerechtvaardigd en geheiligd ziet. Dat is het evangelie van Gods genade. Want de reden waarom God u heilig ziet en rechtvaardig ziet, is de volgende. De geest, staat er in Galaten 4, de geest van de Zoon is in uw hart uitgestort. Is in uw leven uitgestort. En als God naar u kijkt, ziet hij zijn Zoon. Ziet hij Jezus Christus. En wat ziet hij aangaande de wet? Hij ziet de vervulling van de wet in uw leven. Dat is het evangelie van Gods genade. Daarom zegt Paulus ook in 1 Timotheüs 1... dat de wet niet voor de rechtvaardige is. De wet is voor de onrechtvaardige. God als de enige reden, lieve broeder en zuster, ik wil zo dat u dat begrijpt. De enige reden waarom God u in genade heeft aangenomen, dat is dat hij in uw leven, in jouw leven, de vervulling van zijn heilige wet ziet. En dat komt door het bloed en door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige reden. Dat heeft het werk van de Heer Jezus in uw leven bewerkt. Dat is zo geweldig. En ik word zo vaak ook aangeklaagd, aangevallen door Satan of door allerlei gedachten. Of soms door broeders en zusters die niet bepaalde inzichten hebben. Maar die gewoon met de Bijbel. Ook broeders en zusters. En het is geweldig om met elkaar die dingen te delen. Maar God heeft ons geheiligd. God heeft u rein gemaakt. Het evangelie van het koninkrijk. Kijk, dat evangelie van het koninkrijk, of het koninkrijk van God gepredikt heb. Dat koninkrijk van God is nu een geestelijk koninkrijk. En zometeen gaat de Heer Jezus Christus zijn koningschap aanvaarden. Dat kunt u lezen in het boek Openbaringen. Maar dat hoort er wel bij. Want naast het evangelie van Gods genade, wat eindig is, hebben wij ook iets anders te verkondigen, namelijk het evangelie van het koninkrijk. Dat Jezus Christus zometeen weer koning gaat worden van het volk Israël. Dat is geweldig. Dat is toch mooi om te weten? Dat Jezus Christus zometeen komt en vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En dat hij de koning der Joden wordt. De koning van alle Israëlieten. En dan zullen wij als lichaam van de Heer Jezus Christus in die totale eenheid met hem staan. Dat is het geheimenis wat Paulus mag verkondigen. Dat is het geheimenis van Gods genade. Dat wij, hè, we hebben net gezongen, wij hebben een heerlijke koning. Nou, het is nog veel mooier, de overtreffende trap. Want wij zijn deel van die koning. Als er in Openbaringen 19, Als dan de Heer Jezus verschijnt met al zijn heiligen, als je daar naar kijkt, dan zie je één eenheid van mensen met witte klederen op witte paarden. Daarom is het, als het gaat met de metaforen die onze geliefde broeder Paulus gebruikt, ook altijd als een huis. Haal je er een steen uit, is het huis niet meer compleet. Maar er zit geen afstand, het is één huis. Of het lichaam. Het is één lichaam. Christus het hoofd en wij het lichaam. Het is één. Dat is zo geweldig. Om dan te zien dat het koninkrijk van God nog staat te komen. Nu een geestelijk koninkrijk. Maar straks zal dat koninkrijk zich openbaren. We hebben 1000 jaar het vrederijk. Nou, het voert allemaal te ver. Maar dat is zo geweldig om daarover te spreken. Wat er straks nog gaat komen in dat koninkrijk van God. En wat mij zo treft, is het derde punt wat Paulus telkens weer doet. Is dat hele raadsbesluit van God uit de doeken doen. Dat hele raadsbesluit van God. Vers 27. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Van de schepping af. Nee, nog veel verder. Mag ik het zo zeggen? God heeft in die oneindige eeuwigheid, heeft God tijd gecreëerd. Heeft God tijd gecreëerd. En in die tijd die hij zelf gemaakt heeft voor de mens. Want de mens is tijdig. Maar in die tijd heeft God een punt gezet. En zijn zoon laten sterven. En in die tijd die almachtige, die tijdloze God heeft gecreëerd, komen we op een gegeven moment aan op 30 juni 2013 om 8:10. En het hele raadsbesluit van God leert dat als hier iemand zit die de Heer Jezus niet kent, dan mag ik u als gezant van Christus wegen heel dat raadsbesluit van God bekend maken. Dat God de tijd heeft gecreëerd voor u. Om u vandaag, vanavond, genade aan te bieden. Dat gaat zo diep. Als u de Heer Jezus nog niet kent, dan is het raadsbesluit van God dat hij u vanavond genade wil aanbieden. En het is aan u wat u ermee gaat doen. Vriend, vriendin, als u nog niet gelooft in de Heer Jezus Christus, dan hoop ik zo dat de Heilige Geest, dat God u door zijn geest en door zijn woord zo onrustig maakt. Nee, ik bid helemaal niet of u rustig wordt. Ik bid of de Heer u zo bewegen wil, zo wil komen met zijn kracht, zo wil komen met zijn woord en zijn geest, dat u tegen muren oploopt. Totdat u hem leert kennen. Die mij zo lief en zo dierbaar is. Want dan krijgt u rust. En dan alleen. En als u verdwaald bent als broeder, als zuster, dan hoop ik ook dat God u zo onrustig maakt. Totdat u weer de rust vindt bij uw hemelse Vader. We gaan afsluiten. Weet u, nog enkele puntjes over nou, de taken van de oudste, die hebben we een klein beetje behandeld ook. Maar wat er nog wel is dat wij ons bewust moeten zijn, lieve broeders en zusters, wat Paulus hier zegt. Want Paulus heeft het tegen de oudste. Daarom, in vers 31, daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En waarom moet dat nou? Nou, dat staat in vers 29. Want daar staat namelijk, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven zullen komen. Zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. En daarom heb ik net gezegd, lieve broeders en zusters, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat u niet mij moet geloven. Ik ben zo dankbaar dat zoveel mensen ook hier vanavond gewoon meelezen, meekijken, of er ook daadwerkelijk staat wat ik zeg. Want u moet mij niet geloven. Maar u moet het woord geloven. Er is geen enkel recht om mij te geloven. Alleen het woord. Want weet dit, dat de wrede wolven zullen komen, die zullen de gemeente binnengaan en ze zullen de gemeente proberen te verslinden. Nou, dat gebeurt toch? Ik bedoel, we hebben net voor de dienst nog even erover gehad. Van de week. Karel Terlinde. Geloof niet meer in een persoonlijke God. Geloof wel dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou ja, daar heb ik dan weer een geloof voor nodig om dat te volgen. Maar die gelooft niet meer in een persoonlijke God. Wrede wolven zullen de gemeente binnengaan om de gemeente te verslinden. En aan u de taak om acht te slaan op degene die naast u zit. Om samen de Heer Jezus te dienen. Karel Terlinde zei letterlijk dat hij niet gelooft in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat betekent, zegt onze geliefde broeder Paulus, dat het hart uit het evangelie wordt gesneden. Het is weg. Alle hoop. Al het leven. Alle blijheid. Alle vrede. In één keer, als wij ons hierdoor laten leiden, is in één keer gewoon weg. Want juist de opstanding van onze heiland, Jezus Christus, geeft aan dat de dood is overwonnen. Dat de hel geen macht heeft. Dat wij zullen opstaan om hem tegemoet te gaan in de lucht. Om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Dus daarom, lieve broeder en zuster, ik hoop zo dat u in beweging komt. En dat u zo gaat bewegen, dat het potje overstroomt. Dat mensen het kunnen zien. Daar heb je een kind van de Allerhoogste. Daar heb je er een. Oh, en misschien vinden sommigen wel, zegt de Korinthebrief, het een doodsgeur. Maar het is voor ons een geur. Nou, ten leven. Als wij elkaar ruiken, dan ruiken we leven. Leven. Door God gegeven. Door God bewerkt. En zo mogen wij de wereld ingaan. Naar onze kinderen. Naar onze man, naar onze vrouw. Naar onze familie. Naar onze ouders. Op ons werk. Of waar dan ook. Als mensen. Kinderen van de Allerhoogste God. Die volledig levend leven. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Johannes de Heer 854. Geprezen zij God op zijn heilige troon, voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon, die kwam als het Godslam en droeg al onze schuld. Nou, zullen we dat in die mogelijk staande zingen? En dan zingen we 1, 2 en 3. Ja, ik heb het voordeel dat ik een slokje water kan nemen. Maar wat is dat machtige? Oh. En geloof de tijdgeest niet. Hè? Geloof de tijdgeest niet. Er is één offer gegeven. Sussies, doei. Er is één offer gegeven. Jezus Christus alleen. We gaan bidden. Heere God, wat een geweldig feest. Maar wat ook een beroering. Wat een woorden. En zonder uw geest kunnen wij deze woorden niet eens bevatten. Maar door uw geest worden het woorden van leven. Heer, u bent zo groot, u bent zo goed. We kunnen er met ons verstand niet bij en daarom vraagt u aan ons om het te geloven. Zoals u zichzelf in het woord openbaar maakt. En dan kunnen we niet anders dan dat we net gedaan hebben. Prijs de Zoon, prijs de God en Vader. Voor alles wat u aan ons hebt gegeven. En Heer, als er hier nog mensen zitten die u niet kennen. Wilt u dan hen zo onrustig maken. Dat ze niets anders dan uitkomen bij het kruis van Jezus Christus. En daar de rust en de vrede vinden. Heer, we bidden u zo voor elkaar. In alles wat we meemaken. In alles wat we aan moeite en zorgen te verdragen krijgen. Er zijn zieken onder ons, Heer. Ook mijn twee lieve zussen die net weg zijn gegaan. Geef kracht. Geef volharding. Maar bovenal. Geef het zicht op de Heer Jezus Christus. Geef zicht op de vredevorst. En Heere, wat kunnen we tegen elkaar zeggen? Dat we uitzien naar de komst van de Zoon van God. Waarin we Hem zullen ontmoeten zoals Hij is. Vader in de hemel. We bidden U voor uw volk Israël. Wil hen zegenen. We weten wat hen nog te wachten staat, Vader. Dat is niet mis. Qua verdrukking. Maar ook dat ze u zullen aannemen. Heren, wat bent u een geweldige God. Wat bent u groot. We bidden voor alle Open Doors medewerkers in binnen- en buitenland. Die ondanks de gevaren de Heer Jezus Christus willen bekendmaken en grootmaken. Wilt u bij hen zijn en hen zegenen. We bidden u zo voor deze diensten die elke zondagavond weer gehouden worden. Geef het bestuur ook wijsheid en inzicht om de dingen goed te laten lopen. Wees u met alle medewerkers. Wilt u hen telkens weer opnieuw zegenen en met liefde vol laten lopen. Zodat ze telkens opnieuw merken dat ze overstromen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat aan ons allemaal. Dat mensen het aan ons kunnen zien, van ons kunnen horen en aan ons kunnen ruiken. Dat we Jezus Christus kennen. Geef ons de moed. Geef ons de wil. Geef ons de kracht. In Jezus' naam. Amen. Zullen we nu gaan staan en bidden om de zegen? En dan zingen we nog het slotlied.
Thank you.
Tot slot, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtwijzen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij met u ons allen. Amen.